Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land bij onze vijfde, jawel, uitzending van onze afleveringen deze keer in het buitenland. En dat hoorde u reeds in de vorige afleveringen. Wij bevinden ons in Frankrijk, meer bepaald het departement Calvados. En nog veel specifieker, in Lisieux, de stad die voor altijd verbonden zal zijn met de naam van de heilige Therese, die hier heeft geleefd als jong kindje, 4,5 jaar was ze toen ze naar Lisieux gekomen is en uiteindelijk hier het verdere verloop van haar leven zal doorbrengen, tot ze binnengaat in de Karmel en daar haar leven helemaal geeft aan Christus en aan de kerk. Een vorige keer hebben we een uitgebreid bezoek kunnen brengen, niet enkel aan de prachtige rozentuin van het voormalig bisschoppelijk paleis in Lisieux, maar ook aan de aanpalende Sint-Petrus-kathedraal, de eigenlijke parochie van de familie Martin, ook de plaats waar de heilige Therese van Lisieux haar eerste biecht uitsprak, haar beslissing nam om naar de Karmel te gaan. Zo ontdekken we dus dat voor de heilige Therese haar verbinding met het gezin, en we mogen zeggen heilig gezin, waar zij is in opgevoed, een hele belangrijke rol zal spelen in uiteindelijk het volwassen worden van haar roeping. We zijn tot aan de kathedraal gegaan en het voormalig bisschoppelijk paleis door het volgen van de blauwe lijn vanuit de plaats waar de heilige Therese van Lisieux is opgevoed. Dat is Le Buissonnet, het landhuis van de familie Martin. Zo dus richting de kathedraal en van hieruit gaan wij verder. En zo komen we terug bij de Karmel, waar we in de eerste afleveringen reeds een bezoekje konden brengen aan de kapel. Want het is tijd voor de heilige mis. Om 11 uur wordt daar de Eucharistie opgedragen in de kapel. Een tijd voor ons om opnieuw naar de zusters te gaan en de heilige mis samen te vieren. En toen kwamen we al snel tot de ontdekking dat het op een zeer bijzondere dag was. Namelijk de dag van de inwijding van de kapel. De Eucharistie vormt voor de heilige Therese en voor haar hele familie het centrum van hun leven. Het is het ontvangen en ontmoeten van Jezus zelf. En ook dat stond centraal in het thema, zeg maar, dat de priester besprak in zijn homilie. We hebben voor u een fragment waar u de homilie zal kunnen beluisteren en waar we u onmiddellijk ook de vertaling zullen geven. De lezing uit het evangelie is de passage van Zacchaeus. U weet wel, de tollenaar die in de boom was geklommen om toch Jezus te kunnen zien, want hij was klein van gestalte. En Jezus kijkt omhoog, zijn blik kruist die van Zacchaeus en hij zegt aan Zacchaeus: Zacchaeus, kom uit de boom, klim eruit, want ik moet vandaag te gast zijn bij jou. Met de reactie van de fariseeën die erop volgt natuurlijk. En van het volk, daar Zacchaeus eigenlijk werd uitgesloten van zijn eigen gemeenschap omwille van het feit dat hij meewerkte met de bezetter, met de Romeinen. We luisteren naar de homilie van de priester die die dag de heilige mis opdroeg. Vandaag is het heil hier binnengekomen in dit huis. Vandaag, hier om de Eucharistie te vieren, in uw kapel is het Jezus die uitnodigt, Jezus die verwelkomt. Hij die ons verlost heeft, en dat op de dag van de wijdingsverjaardag van de kapel. De wijding van een kapel is belangrijk, en voor ieder van ons is het een teken, en voor jullie zusters het hart van jullie gemeenschap. En we mogen zelfs zeggen dat deze kapel het doel is van jullie toewijding, jullie vereniging met God, en voor ieder van ons is het zien van een kerk, het binnengaan van een kerk, in relatie treden met God. Voor hem de deur openen. En vandaag biedt de liturgie ons in het evangelie het verhaal van Zacchaeus aan en onze harten gaan uit naar deze Zacchaeus omwille van zijn toewijding, omwille van zijn nieuwsgierigheid en vooral omdat we worden opgeroepen niet te vergeten dat Jezus bij hem te gast wil zijn. En dus, als wij de verjaardag vieren van de wijding van deze kapel, denken wij aan Jezus die is als de nieuwe tempel en dat het om ons te verenigen met God niet zozeer noodzakelijk gaat om het binnengaan van die of die plaats, maar wel om ons huis en ons hart open te stellen voor de Heer die binnen wil komen, die ernaar verlangt om ons te zeggen, zoals hij het aan Zacchaeus zegt, vandaag moet ik te gast zijn in uw huis. Jezus identificeert zichzelf met de tempel van Jeruzalem om zijn verrijzenis aan te kondigen. We herinneren ons dat hij zei, de tempel zal afgebroken worden en ik zal hem herbouwen in 3 dagen. Hij sprak dus over de tempel van zijn lichaam. Dus ja, onze kapellen, onze plaatsen van de ontmoeting met de Heer zijn het teken van de aanwezigheid van de Heer, te midden van ons. En in Psalm 22, die in het bijzonder dierbaar was aan de heilige Therese, toont ook de zin in de basiliek, waardoor ons verlangen om iedere dag van ons leven te gast te willen zijn bij de Heer, voor de geest geroepen wordt. En met de evangeliepassage van Zacchaeus begrijpen we dat voordat hij te gast kan zijn, hij een kleine inspanning vraagt, uit de boom te klimmen, een beetje gymnastiek te doen als het ware. Het is dus belangrijk te begrijpen dat als wij zelf het verlangen hebben naar de Heer toe te gaan, dat hij nog sterker het verlangen zal hebben naar ons toe te komen. En wanneer we een kapel binnengaan, wanneer we een klokkentoren zien, dienen we ons bewust te zijn dat de Heer daaraan bezig is en het verlangen heeft naar ons toe te komen. En dus dienen we ons af te vragen, willen wij? We weten dat niet iedereen zomaar klaar is voor een verrassingsbezoek. Wanneer er onverwacht aan de deur wordt geklopt, zijn er die in paniek schieten, omdat hun woning overhoop ligt, niet is opgeruimd. En dus worden we uitgenodigd om na te denken in welke toestand is mijn binnenste om de Heer te ontvangen, om de deur te openen. Vragen wij om de genade om bereid te zijn onze deur te openen voor de Heer die voor de deur van ons hart staat en klopt. En vragen wij hem, want hij is hier vandaag, hij is hier momenteel aanwezig, om ons klaar en bereid te maken hem te ontvangen. En daarbij, hier ook denkend aan het doopselpriesterschap dat wij met hem delen, en brengen wij hem de intenties die we met ons meedragen, ook van hen die in het lawaai van de wereld zijn, die ons omringen, waarbij we in gesprek kunnen gaan met Jezus en zodoende het hem kunnen opofferen, alles wat de mensen rondom ons bezighoudt. Zie daar onze missie, onze roeping die zich manifesteert in deze kapel, maar die gedeeld wordt door iedere gedoopte.
Il est là, celui dont cette chapelle est le signe,
Amen. Hij is daar, Hij van wie deze kapel een teken is. Laten we ons openstellen voor Hem, ontvangen wij Hem die ons heeft verlost. Amen. Een mooie homilie van de priester die dus duidelijk verwees naar die bijzondere datum, de inwijdingsverjaardag of de wijdingsverjaardag van de kapel, waar het lichaam dus van de heilige Thérèse van Lisieux te rusten is gelegd. Opnieuw werd dit gebeuren bijgewoond door vele mensen. En dat was voor ons de gelegenheid om even post te vatten voor de deur en nog in gesprek te gaan met enkelen van hen. De eerste waar ik zo mee in gesprek mocht gaan was Père Baptiste. En we hebben zo net de heilige mis kunnen bijwonen in de kapel hier van de Karmel. En ondertussen is le Père Baptiste naast mij komen staan. Merci mon père pour votre temps. Vous étiez présent ici à la messe pour vraiment fêter la consécration de cette chapelle. Est-ce que c'est la première fois que vous venez ici à Lisieux?
Ah non, je suis venu plusieurs fois, non. Depuis que je suis petit, je viens ici régulièrement, on va dire.
Super. Et pour vous, comme prêtre, pourquoi est-ce que c'est important de faire connaître la spiritualité de la Sainte Thérèse?
Eh ben, c'est sa petite voix. C'est vraiment, elle a mis vraiment au cœur de, elle a rappelé le cœur de l'Évangile, qui est la miséricorde de Dieu. Donc, en fait, quelle que soit notre vie, on comprend avec Thérèse que Dieu est proche de nous et qu'il nous accompagne et qu'on peut monter l'escalier. Jusqu'au ciel, c'est toujours possible, quoi. Parce que Jésus est là et c'est lui qui nous fait monter. On est dans ses bras et c'est lui qui nous fait monter vers son Père. Donc c'est Thérèse nous le rappelle et moi elle me le rappelle de manière très forte dans ma vie depuis que je suis petit. Elle me lâche pas. Et donc avec elle j'ai une sorte de confiance très très profonde dans la vie. Merci Thérèse.
U hoorde mij in het eerste deel van dit interview aan de priester vragen. U was hier aanwezig tijdens deze heilige mis om eigenlijk de wijding van deze kapel te vieren. Is het voor u de eerste keer dat u naar Lisieux komt? En we hoorden Père Baptiste antwoorden, nee, zeker niet. Ik ben hier verschillende malen eerder geweest. Sinds mijn vroegste jeugd kom ik hier eigenlijk regelmatig. Vervolgens vroeg ik hem, waarom is het voor u als priester belangrijk om de spiritualiteit van de heilige Thérèse bekend te maken? Hij antwoordde, het is echt haar kleine weg. Ze heeft de kern van het evangelie opnieuw voor de geest geroepen, de barmhartigheid van God. Wat ons leven ook mag zijn, samen met Thérèse begrijpen wij dat God ons nabij is en dat Hij met ons meegaat, dat we de ladder kunnen bestijgen tot in de hemel. Het is dus altijd mogelijk, met andere woorden, want Jezus is daar. Het is Hij die ons doet opstijgen. Het is Hij die ons in zijn armen draagt. Het is Hij die ons doet opgaan naar Hem. En Thérèse herinnert mij hieraan op een sterke manier. En dat sinds mijn kinderjaren. En ze laat me ook niet los. Met haar ga ik met een zeer sterk vertrouwen door het leven. Dus zo zeg ik toch, dank u, Thérèse. Daarop zei ik hem, ja, ze is dan ook de zuster van de priesters. Dat is toch iets zeer diepgaand.
Oui, et elle est vraiment la sœur des prêtres. C'est quelque chose très profond.
Ah oui, moi je me sens vraiment porté par elle. Puis là, on est parti en paroisse, enfin avec les deux autres prêtres de la paroisse, pour rendre grâce de l'année, parce qu'on a bien senti sa présence. Et son aide, donc c'est pour ça qu'on était à la messe, pour remercier.
Absoluut. Ik voel me ook gedragen door haar. We zijn trouwens nu samen met de twee andere priesters van onze parochie hier als dankzegging voor het voorbije jubeljaar, daar we echt haar aanwezigheid en hulp hebben mogen ervaren. Vandaar dat we ook in de mis waren om haar te bedanken.
Est-ce qu'il y a certaines choses qui sont organisées dans votre paroisse spécialement pour cette année de jubilé?
Alors non, on a juste remis la statue de Thérèse à sa place. Elle était un peu déplacée, donc on l'a remis le 1er octobre. Mais sinon, on parle beaucoup d'elle, mais pour l'instant, on n'a rien fait de spécial.
U hoorde mij nog vragen. Zijn er dan specifieke zaken die georganiseerd zijn in de parochie ter gelegenheid van dit jubeljaar? En Berbatist antwoordde, niet echt, maar we hebben wel het beeld van de heilige Thérèse terug een plaats gegeven. Ze was een beetje aan de kant geraakt, dus we hebben haar op 1 oktober teruggeplaatst waar ze oorspronkelijk stond. We hebben dus niets speciaals georganiseerd, maar we spreken eigenlijk toch echt wel heel vaak over haar. Graag vroeg ik hem nog, kan u misschien nog een raad geven waarom het belangrijk is om de spiritualiteit van de heilige Thérèse terug mee te nemen naar ons land?
Est-ce que vous pouvez donner encore un conseil? Pourquoi est-ce que c'est important de porter un peu de la spiritualité de la Sainte Thérèse chez nous?
Elle nous donne une vision du Père, une vision de Dieu très... Vraiment, elle nous invite à la confiance, je sais pas comment dire. En fait, dans cette période où on peut être un peu déboussolé, elle nous rappelle la confiance. Il n'y a que la confiance qui nous conduit à l'amour, comme elle dit. Voilà, confiance. Lève-toi, il t'appelle. Confiance, il t'aime. Laisse-toi aimer par lui. Enfin, c'est plein de choses comme ça. Puis moi, il y a cette phrase très forte qui se trouve à côté, là, qui se trouve écrite près de l'église, c'est que l'amour de Dieu sans cesse nous renouvelle. Voilà, donc avec ça, franchement, comment tu peux être dans la méfiance, quoi, dans la vie c'est bon, quoi. Tu peux être audacieux dans la vie parce que t'as cette présence de Dieu. Enfin, tu peux faire de grandes choses parce qu'il est là. Et tout en restant humble parce que c'est lui qui agit, voilà, donc... Thérèse, moi je dis là, c'est un tout petit aperçu, mais franchement, venez à Lisieux, hein, venez à Lisieux.
Merci beaucoup pour votre temps et nous prions bien sûr pour tous les prêtres.
Merci, merci beaucoup. Hein.
Au revoir mon père.
En u hoorde tot slot van dit interview Père Baptiste nog zeggen, ze geeft ons een beeld van de Vader om, ja eigenlijk om vol vertrouwen te zijn, ik weet niet hoe ik het anders moet uitdrukken. We kunnen ons een beetje ontmoedigd voelen in deze tijd. En dat het enkel het vertrouwen is die ons naar de liefde zal leiden. Sta op, hij roept je. Heb vertrouwen, hij bemint je. Laat je beminnen door hem. Al die zaken brengt ze. En een andere zin die mij in het bijzonder heeft geraakt, is er een die we hier ook vlak bij de kerk kunnen vinden. De liefde Gods vernieuwt ons voortdurend. Hoe kunnen we ons dan in het leven nog ontmoedigd weten? Als je de zekerheid hebt dat God er is, dan kan je in het leven grote dingen doen, want Hij is daar. En het laat ons nederig blijven, omdat we weten dat Hij het is die handelt. Zie daar een klein overzichtje, maar kom naar Lisieux, kom naar Lisieux. Een duidelijke uitnodiging van Père Baptiste. En u hoorde nog op het einde mij bedanken natuurlijk voor dat interview en hem verzekeren van ons gebed voor de priesters.
Je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime? Pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur? Et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême ne saurait à mon âme inspirer de frayeur? Si je te contemplais dans ta sublime gloire et surpassant l'éclat de tous les bienheureux, que je suis ton enfant, je ne pourrais le croire. Oh Marie, devant toi, je baisserai les yeux. Je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime. Il faut pour qu'un enfant puisse chérir sa mère, qu'elle pleure avec lui, partage ses douleurs. Oh ma mère chérie, sur la rive étrangère, pour m'attirer à toi, que tu versas de pleurs. Oh que je l'aime encore, ton éloquent silence, pour moi c'est un concert doux et mélodieux. Qui me dit la grandeur et la toute puissance d'une âme qui n'attend son secours que des cieux. Oh, je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime. Bientôt je l'entendrai, cette douce harmonie. Bientôt dans le beau ciel, je vais aller te voir. Toi qui vas me sourire au matin de ma vie, viens me sourire encore, mère. Voici le soir, je ne crains plus l'éclat de ta gloire suprême. Avec toi j'ai souffert et je veux maintenant chanter sur tes genoux, Marie, pourquoi je t'aime et redire. dire à jamais que je suis ton enfant. Je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime. Je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime. Je ne crains plus l'éclat de ta gloire suprême. Avec toi j'ai souffert et je veux maintenant chanter sur tes genoux, Marie, pourquoi je t'aime, et redire à jamais que je suis ton enfant. Oh, je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime. Oh, je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime. Mais si tout donner et se donner soi-même, avec toi j'ai souffert et je veux maintenant chanter sur tes genoux, Marie, pourquoi je t'aime, et redire à jamais que je suis ton enfant.
Even later, en ik diende niet heel lang te wachten, mocht ik twee zusters begroeten. De een had al wat meer levenservaring dan de ander. Was een beetje ouder dan de ander. En ze werd begeleid door de jongere zuster en ik mocht haar eerst een vraag stellen en ik vroeg haar het volgende.
Ja, beste luisteraars, we zijn nog niet van plaats veranderd. We zijn nog even aan het wachten hier buiten de kapel. En ik zag hier twee zusters buiten komen die ondertussen bij mij staan. First, I'm going to ask you, dear sister, to present yourself a little bit to our listeners and please tell us why you have come today to Lisieux.
Our congregation is the Sisters of the Little Flower of Bethany. Our founder, Monsignor Raymond Francis Mascarenhas, founded our congregation in 1921, and the Little Flower Saint Therese was not yet canonized, but still he loved him so much because her spirituality is very simple. Her love for Jesus, she did everything, little things for Jesus, and this spirituality is easy to practice. For the love of God, we can say a small thing to pick up on the way, such small things to do for the love of Jesus, and also her mission also inspired him. Being inside, she did the missionary work, she prayed, and she prayed for the priest. All these simple things inspired him to make her our second patroness. So she is the second patroness of our congregation. We love her so much. I love her so much because her spirituality inspires me. She's a very simple saint, young saint, and she did everything for the love of God. And I always remember the little ways she practiced. So because she's such a big saint for us as a second patroness. So I have come and I was very happy to be here and to be at her feet and to have a Holy Eucharist.
Yes. And also to where do you come from originally?
From India, from Mangalore.
En u hoorde mij dus vragen aan de zuster om zichzelf even kort voor te stellen. En opvallend was dat ze dus eigenlijk niet eens haar naam zei, maar onmiddellijk begon over onze congregatie. En ze zei, onze congregatie is die van de Sisters of the Little Flower of Bethany. Onze stichter, Monsignor Raymond Francis Mascarenhas, heeft deze gesticht in 1921. De kleine bloem Therese was toen nog niet heilig verklaard, maar hij hield zoveel van haar, omdat haar spiritualiteit zo eenvoudig is. Haar liefde voor Jezus. Ze deed alles, de kleinste dingen voor Jezus. En deze spiritualiteit is eenvoudig te beoefenen. Voor de liefde van God kunnen we iets kleins zeggen of doen en op onze weg meenemen, voor de liefde van Jezus. En ook haar missie inspireerde hem. Toen ze in de Karmel was, deed ze missiewerk. Ze bad voor de priesters. En al deze kleine zaken inspireerden hem om haar te benoemen tot de tweede patrones van onze congregatie. Ze is de tweede patrones. We houden van haar. Ik hou zeer veel van haar, omdat ze mij inspireert. Ze is een eenvoudige, jonge heilige en deed alles voor de liefde van God. En ik denk steeds aan haar kleine weg die ze beoefende. Ze is zo een grote heilige voor ons en ik ben dan ook heel blij om hier te zijn, zo nabij te zijn en voor de viering van de Eucharistie. Waarop ik nog even vroeg aan de zuster waar ze oorspronkelijk afkomstig was en ze vertelde mij uit India, uit Mangalore. Vervolgens vroeg ik haar, u bent dan uiteindelijk missionaris geworden? En ze antwoordde het volgende.
Yes, yes. Our congregation was founded in India, in Mangalore.
Okay.
So that is our also native place, mm-hmm. Karnataka state. So our founder also is from this place and he was a parish priest there. Okay. And he founded the congregation there and he made Little Therese our second patroness. We are very happy, so I am very happy. I came as a guest of France and very happy to come here to see Little Therese, to pray to her, to give her spirituality to me so that I may become also a little saint, I hope.
Jazeker. Onze congregatie is in India gesticht, in Mangalore. Dat is onze geboorteplaats, zeg maar. Karnataka State. Onze stichter is ook vandaar afkomstig. Hij was parochiepriester daar en dus hij heeft de stichting gedaan van de congregatie en maakte zo Therese tot onze tweede patrones. Ja, ik ben ook zo blij om hier te gast te zijn in Frankrijk en zo blij om de kleine Therese te zien, om tot haar te bidden. Zodat ze haar spiritualiteit aan mij kan schenken, zodat ook ik een kleine heilige zou mogen worden. Allee, dat hoop ik toch. De zuster zat zeker niet verlegen om een grapje. Het was een hele mooie ontmoeting daar aan de Karmel in Lisieux. Maar ook haar medezuster kon ik even enkele vragen stellen. En ik vroeg haar eerst, u bent dus de persoon die de zuster heeft uitgenodigd, maar u woont zelf in Parijs.
I live in Paris. 7 years back I came to Paris as a missionary. I was inspired by the little way of Saint Therese and the missionary zeal that which she had, and she prayed. And our founder, R.F.C. Mascarenhas, was lover of Saint Therese, and I had been inspired by our senior sisters, especially sisters from Germany. They came 50 years back, and as a blessed lies here, 50 years she has served as a missionary. She was a young sister when she came.
I was 20 when I came to Germany as the first. We opened the first convent in Germany.
Wow.
Yes.
Yes.
I am a nurse, so I worked more for the elderly and the sick,
yes.
So for the home for the aged, many years. So I am doing the pastoral work in East Germany, diaspora. As there I am a missionary now.
Ja, ik woon in Parijs. 7 jaar geleden ben ik naar Parijs gekomen als missionaris. Ik was geïnspireerd door de kleine weg van Therese en haar apostolische ijver die ze had en waarmee ze bad. Onze stichter hield ook heel veel van haar. En ik ben zelf persoonlijk zeer geïnspireerd door de oudere missionarische zusters uit Duitsland, zoals deze zuster. 50 jaar is ze reeds missionaris. Ze was zelf een jonge zuster toen ze naar hier kwam. Ik weet zelfs niet exact hoe oud ze is. En u hoorde de andere zuster even verduidelijken. Ja, ik was 20 jaar toen ik naar Duitsland kwam, toen het eerste klooster opende in Duitsland. Ik ben een verpleegster en ik heb altijd en vooral gewerkt met ouderen en zieken. En dat is voor vele jaren. Ik doe nu pastoraal werk in Oost-Duitsland. Diaspora. Zo werd ik en ben ik. Missionaris.
I love to hear this because it's a French little saint that lived in a place like this, in a closed monastery, that is inspiring all people actually to do missionary work. For you, she was really the inspiration.
Yes, really she inspired me a lot. And since I have been working here in Pontoise Diocese, And we have a lot of chance to come and visit. I accompany the youth children, catechism children, and they inspired a lot. And I'm very happy and very glad to come often here to Lisieux.
Waarop ik nog zei aan de andere zuster, ik vind het fantastisch om te horen, omdat een kleine Franse heilige die hier leefde in een slotklooster, ja, iedereen inspireert eigenlijk om missionair werk te doen. Ook voor u was ze echt inspiratiebron. Ja, ze heeft me erg geïnspireerd en sinds ik in het bisdom van Pontoise ben beginnen werken, heb ik veel kunnen doen, vooral ook catechese met kinderen. Ik ben dan ook blij om hier regelmatig te mogen komen.
It's such a pleasure to meet missionaries that have come from afar to really do missionary work in Europe, which is very, very necessary. Thank you so much for the choice that you have made in your life, for the inspiration of Saint Therese, and I hope that you will pray for us as we will pray for you.
Yes.
Thank you very much.
Yeah, thank you also. I also thank God that gave me this chance to be here at the feet of Saint Therese, where she became a saint, and she lived such a great life with sufferings and everything she watched, and but still such a young, yes, sister became a saint, so yes. I think she's a very good
we have a lot to learn from her.
Yes
I agree.
Thank you very much.
Have a nice day.
Thank you.
Tot slot van ons interview daar zei ik nog: het is zulk een vreugde te horen van missionarissen die van ver zijn gekomen om echt missiewerk te doen in Europa. Iets wat overigens ook echt nodig is. Dank u voor de keuzes die u heeft gemaakt in uw leven en voor de inspiratie van de heilige Therese. En tot slot hoorde u nog de zuster zeggen: ik wil God ook danken voor deze gelegenheid om hier aan de voeten van Sint Therese te mogen zijn. En dat zulk een kleine zuster een heilige kon worden. Ja, een prachtige getuigenis van deze twee zusters van de Congregation of the Sisters of the Little Flower of Bethany, uit India dus oorspronkelijk, maar nu zijn beide zusters respectievelijk in Duitsland en in Frankrijk bezig met missioneringswerk. Wat een rijkdom heeft de heilige Therese ons al cadeau gedaan. En zo verzamelen wij verder prachtige rozen voor ons boeket. We gaan van de Karmel naar de basiliek van de heilige Therese van Lisieux. En dat is een laatste halte in onze pelgrimstocht. We gaan daar een bezoek brengen aan de basiliek, beginnende in de crypte, waar de relieken van haar ouders terug te vinden zijn, de heilige Louis en Zélie Martin.
U houdt zoveel van mij. Oh. Zoveel van mij.
Het eerste wat opvalt wanneer je aankomt aan de basiliek, dat is de enorme omvang van het gebouw. Het is zeer indrukwekkend. En alvorens we binnengaan, gaan we even kijken naar die grote klokkentoren die ook te zien is. Er is een onvoltooide campanille of klokkentoren die 51 klokken herbergt. De grootste, de Bourdon, weegt maar liefst 9 ton en draagt in brons natuurlijk het devies Je sonne l'appel des peuples à l'unité dans l'amour. Ik luid de oproep van de volkeren tot eenheid in de liefde. Ritornello's die worden op het hele uur eigenlijk gespeeld en veranderen naar gelang de liturgische periode. De carillon of de concertbijaard in de campanille van de basiliek is een grote pacard met 51 volledig chromatische klokken en een klank van superieure kwaliteit. Pacard is een van de meest gerenommeerde bijaardbouwers ter wereld trouwens. En we zien hier opnieuw een verbinding met Vlaanderen, want dit behoort echt tot de traditie van de Vlaamse bijaarden en heeft dus ook een manueel klavier, waarbij iedere toets verbonden is met de klepel van een klok, zodat er 1 klok per noot is. De nauwkeurigheid van de klokken en de grootte van het klavier maken het op die manier mogelijk om het hele repertoire te spelen dat voor bijaard geschreven is of uit andere werken bewerkt is. Zeer indrukwekkend. Gaan we eerst dus binnen in de benedenbasiliek of de crypte. En dan komen we terecht in een crypte die helemaal bedekt is met marmer en mozaïeksteentjes. Een zeer indrukwekkend zicht. En het is ook echt prachtig om daar even te kunnen binnenwandelen. In 1958 werd de decoratie voltooid met de installatie van dus 5 mozaïeken die als het ware de belangrijkste fasen in het leven van Therese voorstellen. Het doopsel van Marie-Françoise Thérèse Martin in de kerk Notre-Dame d'Alençon op 4 januari 1873. We zien ook de eerste communie van Thérèse in de Benedictijnenabdij van Lisieux op 8 mei 1884. Niet te vergeten de derde, de wonderbaarlijke genezing van Thérèse in Les Buissonnets op het Pinksterfeest 13 mei 1883. Een vierde toont de geloftenaflegging van Thérèse op 8 september 1890. En het vijfde is Thérèse die het tijdelijke voor het eeuwige inruilt, het overlijden van Thérèse op 30 september 1897. De crypte zelf is 50 meter lang en 30 meter breed. Het is een indrukwekkend kunstwerk. Een ander belangrijk iets dat men hier kan terugvinden zijn de relieken van de heilige Louis en Zélie Martin, de ouders van Thérèse. Het is een prachtig moment om hier voor alle families, alle gezinnen, alle huwelijken, ook degenen in het bijzonder misschien die het moeilijk hebben in hun huwelijksleven, om die toe te vertrouwen. En dat hebben we ook gedaan, Marianne en ik. Het was een zeer innig moment daar aan die sarcofaag, zeg maar, waar de relieken in te rusten liggen. U kan trouwens gaan kijken op de website, daar kan u een mooie afbeelding zien van dit reliekschrijn. Het is alsof papa en mama Martin ons uitnodigen om naar Thérèse zelf te gaan. Daarvoor dienen we de crypte te verlaten, gaan we de trappen op, en daar zien we bij de ingang eigenlijk van de bovenbasiliek de heilige deur. En die heilige deur is er natuurlijk omwille van het jubeljaar van de heilige Thérèse. En die heilige deur maakt dus deel uit van de basiliek wanneer je daar doorgaat. Ja, en dat verbindt met de normale voorwaarden, zeg maar, om een volle aflaat te bekomen. Dan ontvang je dus een volle aflaat. En dat is een bijzonder moment. We zijn daar ook echt doorgegaan met het idee van we nemen niet enkel onze eigen zorgen en onze eigen intenties mee, maar alle intenties van u, dierbare luisteraars. Ook uw zorgen, onze dankbaarheid voor het feit dat u luistert naar de radio. Wel, dat was echt een moment waar we heel bewust door die deur zijn gegaan, denkend aan u allen. Om dan binnen te komen in een zeer indrukwekkende bovenbasiliek.
Voici le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour tout ce que l'on aime et ce que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et redire à jamais de toute éternité.
Misschien goed om even stil te staan bij de bouwgeschiedenis van deze indrukwekkende basiliek. Het is zo dat de zaligverklaring van de heilige Thérèse van Lisieux gebeurde op 29 april 1923. de heiligverklaring op 17 mei 1925, terwijl vier van haar zussen, die allemaal zusters waren, nog in leven waren. De devotie voor deze nieuwe heilige, die reeds was getoond door de soldaten in de Eerste Wereldoorlog, groeide in het jaar na haar heiligverklaring nog sterk aan. En gezien het groeiend aantal pelgrims, leek het ook noodzakelijk om een grote basiliek voor bedevaarten te bouwen in de stad waar ze leefde en stierf, Lisieux dus. Het project om een spirituele basiliek te bouwen werd gelanceerd door de bisschop van Bayeux en Lisieux, Monseigneur Thomas-Paul-Henri Lemonnier, en door Octave Germain, de eerste, zeg maar, directeur van de bedevaarten. Aanvankelijk stuitte dit op bezwaren van plaatselijke geestelijken die erop wezen dat Lisieux al verschillende bedevaartsplaatsen had, waaronder de kathedraal Saint-Pierre. Maar hij kreeg de volledige steun van paus Pius XI, die zijn pontificaat helemaal onder het teken van de heilige Therese van Lisieux had geplaatst. In 1926 werd een voorlopig project ingediend door een Parijse architect, Jules Barbier. Het geplande neogotische gebouw, dat niet ver van het Karmelietenklooster zou worden gebouwd, was sterk geïnspireerd op de basiliek van de onbevlekte ontvangenis in Lourdes. In 1927 presenteerde de Rijsselse architect Louis-Marie Cordonnier een heel ander ontwerp, in Romaans-Byzantijnse stijl, en dat werd goedgekeurd door de bisschop. De heilige Therese wordt uitgeroepen tot patroonheilige van de missies op 14 december 1927 en dat is 2 weken voor de dood van de bisschop. Een dood die tot speculaties leidde dat het te ambitieus geachte project misschien wel zou worden opgegeven. Zijn opvolger, Monseigneur Emmanuel Suard, vreesde dat de uitgaven te groot zouden zijn om het te realiseren, ondanks het feit dat de Karmelitessen vele gaven mochten ontvangen, maar geconfronteerd met de wensen van paus Pius XI, die iets groots, moois en zo snel mogelijk wilde doen, besloot hij om toch door te gaan met het project. Bijzonder is toch om te noteren dat de realisatie van dat gebouw volledig werd gefinancierd door giften. De werken begonnen op 30 september 1929. De eerste steen werd die dag gelegd door kardinaal Charot, een pauselijk legaat. Het werk werd begeleid door 2 architecten, van vader op zoon, de familie Cordonnier, Louis-Marie Cordonnier, die overleed in 1940, en zijn zoon Louis-Stanislas Cordonnier. De crypte werd ingewijd in 1932 en de basiliek werd plechtig ingezegend op 11 juli 1937 aan het einde van het 11e Nationaal Eucharistisch Congres door kardinaal Pacelli, pauselijk legaat en, jawel, toekomstige paus Pius XII. Op 11 juli 1939 werd het monolithische kruis geïnstalleerd op de top van de koepel. Werken tussen 1939 en 1944 gingen in een langzamer tempo, omwille van de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. De basisstructuur, die al voor de oorlog was voltooid, liep gelukkig weinig schade op tijdens de bombardementen van juni 1944, die Lisieux voor 2/3 zouden verwoesten. Het bleef waarschijnlijk gespaard dankzij de ligging aan de rand van de bebouwde kom. Na de oorlog werd de schade aan de basiliek hersteld, een restauratiefase die werd gevolgd door de decoratie, glas- en loodramen en de mozaïeken. De basiliek werd op 11 juli 1954 ingewijd door de aartsbisschop van Rouen en primaat van Normandië, Monseigneur Joseph-Marie Martin, in aanwezigheid van de pauselijke legaat, aartsbisschop van Parijs en kardinaal Maurice Feltin. Toch interessant om een klein beetje van die geschiedenis te weten te komen. om u een volledige beschrijving te geven van de omvang van de basiliek en alles wat er te zien is, dat zou ons helaas te ver brengen. Maar het is een uitnodiging, zeer zeker, om er misschien zelf eens heen te gaan. Het is ongelooflijk indrukwekkend. En wat ook heel mooi was, dat was het feit dat je overal, in alle zijkapellen, zeg maar, van de basiliek, kapellen kon vinden die toegewijd waren aan bepaalde landen. Zo is er ook echt een Belgische kapel met een altaar dat toegewijd is aan de heilige Johannes Bergmans. Dat delen wij samen met onze Nederlandse broeders en zusters. En verder kan je zo een hele wandeling maken rond al die kapellen, die je altijd iets leren over een lokale heilige of over de cultuur van het land of de landen waartoe de kapellen behoren. En dan kom je zo uiteindelijk terecht voor de relieken van de heilige Therese. Daar heb je de mogelijkheid om een briefje te schrijven met de intenties die je graag wilt toevertrouwen op voorspraak van de heilige. En daar hebben wij een briefje geschreven met daarop voor alle intenties van de luisteraars van Radio Maria. Dus wees verzekerd, dierbare luisteraars, dat we daar uw gebeden hebben neergelegd bij de heilige Therese van Lisieux tijdens haar jubeljaar. Zo was het langzamerhand tijd om richting België terug te keren. We gingen naar buiten en ergens ervoer ik het verlangen om nog een slotinterview te hebben. Na even rondgekeken te hebben, was het niet onmiddellijk mogelijk om iemand te vinden. We besloten alles terug in te pakken in de wagen. En net op het moment wanneer we wilden instappen, zag ik een hele groep bisschoppen onze richting uitkomen. En ik dacht, ja, dit is het moment. We namen opnieuw de microfoon ter hand, snelden in de richting van de sympathieke groep bisschoppen en hebben gewoon de Heilige Geest gevolgd, de eerste aangesproken die zo vriendelijk was om ons te woord te staan.
Ja, beste luisteraars, we hebben net de basiliek van de heilige Therese van Lisieux verlaten. En er zijn heel wat priesters die momenteel een vergadering houden, een nationale vergadering. En ik sta hier ondertussen bij een bisschop. Monseigneur, merci pour votre temps. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu à nos auditeurs, s'il vous plaît?
Monseigneur Jean-Marc Mika, évêque du diocèse de Tarbes et Lourdes.
Et vous êtes venu à Lisieux? Pour quel but?
Alors, c'est une session annuelle qui a lieu de formation des formateurs des séminaires de France. Et depuis 3 jours, je suis le nouvel évêque en charge du conseil épiscopal pour les ministres ordonnés et laïcs en mission ecclésiale de la conférence des évêques de France. Et donc, c'est ce conseil national qui organise cette session.
Zo vroeg ik natuurlijk graag aan de bisschop om zich even aan ons voor te stellen. En u hoorde hem zeggen dat hij dus Monseigneur Mika is, Jean-Marc Mika, bisschop van Tarbes et Lourdes. Waarna ik hem vroeg, waarom bent u naar hier gekomen? Het is een jaarlijkse vergadering van alle opleidingsverantwoordelijken van de seminaries in Frankrijk. En sinds 3 dagen ben ik de nieuwe bisschopreferent voor de bisschopsraad voor les ministres ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale voor de Franse bisschoppenconferentie. En het is deze raad die deze samenkomst organiseert. Waarop ik hem niet anders kon dan zeggen: er zijn ons heel wat bisschoppen voorbijgekomen, maar het is duidelijk dat de Heilige Geest en de heilige Therese u gekozen heeft om enkele vragen te beantwoorden. U moet het zich voorstellen, het waren er, ja, ik weet niet hoeveel het er juist waren, maar toch een heel aantal. En dan de eerste die we tegenkwamen bleek dan eigenlijk de voorzitter te zijn van die samenkomst. Heel bijzonder toch wel. Ik vroeg hem vervolgens: bent u vertrouwd met de spiritualiteit van de heilige Therese? We luisteren nog naar dit fragment.
Donc il y a beaucoup des évêques qui nous passeront maintenant, mais c'est vraiment le Saint-Esprit et la Sainte Thérèse qui a choisi vous pour répondre à quelques questions. Est-ce que vous connaissez la spiritualité de la Sainte Thérèse?
Alors je dirais, comme tout le monde, évidemment, j'ai lu bien sûr des écrits de la petite Thérèse et puis cette spiritualité du Carmel qui marque beaucoup ce qu'on appelle l'école française de spiritualité depuis le XVIIe siècle et qui occupe une très très grande place dans le cœur des catholiques de France et du monde. Voilà, mais après, je ne suis pas un spécialiste.
Ik zou zeggen, zoals iedereen eigenlijk. Ik heb zeker verschillende geschriften van haar gelezen. En de spiritualiteit van de Carmel, die zeer sterk de École française de la spiritualité tekent sinds de 17e eeuw, heeft een grote plaats in de harten van de katholieken in Frankrijk en van de wereld. Maar verder zou ik me geen specialist durven noemen.
Mais c'est la première fois que vous visitez Lisieux.
Alors, je suis déjà venu une fois ou deux à Lisieux, mais réellement pour y séjourner, en effet, c'est la première fois.
Voilà, nous souhaitons bien sûr, vous et tous vos collègues, une bonne réunion et peut-être aussi une bonne visite à la basilique.
U hoorde me nog vragen aan de bisschop. Dus het is voor u de eerste keer dat u Lisieux bezoekt. En Monsieur Mika antwoordde, ik ben hier al eerder geweest, maar om hier echt te verblijven, dat is toch de eerste keer. En u hoorde me nog al zijn collega's natuurlijk en hemzelf van harte een zeer goede vergadering toewensen en een mooi bezoek aan de basiliek misschien. En als laatste vraag, want het was duidelijk dat hij dringend verder moest, er waren maar enkele minuten tijd, vroeg ik hem nog, waarom is het volgens u belangrijk om de spiritualiteit van de heilige Thérèse te leren kennen? Als priester, maar ook als leek.
Pourquoi est-ce que c'est important peut-être de connaître la spiritualité de la Sainte Thérèse comme prêtre mais aussi comme laïc?
Eh bien parce que les saints en général sont des maîtres qui nous aident à connaître ce que Dieu propose à l'humanité pour réussir son chemin vers le ciel. Et Thérèse de Lisieux l'éclaire d'une manière absolument forte et je dirais presque unique. Elle a été proclamée docteur de l'Église en 1997. Et donc se mettre à son école est un moyen très très sûr pour tous, prêtres et laïcs, pour tous les disciples du Christ, de se mettre à l'école du Christ lui-même.
Merci beaucoup pour votre temps. Nous vous souhaitons une belle journée, encore une bonne réunion et peut-être à la prochaine, avec plaisir.
Merci beaucoup et amitié à nos frères et sœurs de Belgique.
Merci beaucoup, Monseigneur. Bonne journée.
Monseigneur Jean-Marc Mika antwoordde ons nog, omdat heiligen in het algemeen werkelijk meesters zijn, die ons helpen te leren kennen wat God voorstelt aan de mensheid om onze weg naar de hemel mogelijk te maken. En de heilige Thérèse verlicht dit pad op zulk een sterke wijze. Ik zou zelfs durven zeggen, op unieke wijze. Daarom is ze ook kerklerares benoemd in 1997, en dus om haar onderricht te volgen is een zekere weg voor iedereen, voor alle leerlingen van Jezus, om zo het onderricht van Jezus zelf te volgen. En met dat mooie interview dat we nog mochten hebben met Monseigneur Jean-Marc Mika, de bisschop van Tarbes et Lourdes, besluiten wij deze prachtige bedevaart naar Lisieux, waar we de spiritualiteit van de heilige Thérèse van haar ouders beter mochten leren kennen en een boeket aan getuigenissen hebben verzameld. Tijd om terug te gaan naar België, want daar wachten ons verdere verkenningen en pelgrimstochten van ons eigen landje. Dat is voor een volgende keer. Ik dank u van ganser harte dat u helemaal tot in Lisieux met ons bent meegegaan. En dan hoop ik dat u ook present tekent voor onze volgende pelgrimstochten in Pelgrim in eigen land. Van harte dank en graag tot een volgende keer.